Goedemorgen. Hebben jullie er een beetje zin in? Uitgeslapen? Nee, hè? Nee, mooi. Hey Wilder, ik zei het al. Deze maand zijn we begonnen met een serie studieavonden over ziekengenezing. Samen met Royal Mission verzorgen we een aantal onderwijsavonden. Er is veel belangstelling voor. Veel gemeenteleden die hebben zich ingeschreven. En dat is mooi. Er is veel belangstelling überhaupt voor onderwerpen rondom de Heilige Geest. En dat is fijn. We geloven dat de Heilige Geest vandaag de dag nog op zoveel manieren doorwerkt. En dat zien we ook in onze gemeente. Dus daar strekken we ons naar uit. En tegelijkertijd. Misschien voelt het onderwerp genezing of ziekengenezing voor veel van jullie ook wel spannend. Ik ben in ieder geval, net als veel van jullie, in een kerk en ook in een gezin opgegroeid waar weinig over dit onderwerp werd gesproken. Maar dan vinden we het als Mozaïek ook mooi om zo'n onderwerp aan te gaan. Dus ik heb er ook zin in vandaag. En Wilrik zei het al, het is vandaag Palmpasen. En Jezus die gaat dan, misschien ken je het verhaal wel, Jezus gaat vlak voor Pasen Jeruzalem binnen. Onder luid gejuich door de poorten van de stad. Maar ik wil ons verhaal toch verplaatsen, want ons verhaal die speelt zich af bij een andere poort. En we verplaatsen ons verhaal naar Handelingen. Want hier ligt een verlamde man. En in zijn leven valt er weinig te juichen. En ik wil met jullie een stukje lezen over de wonderlijke baarlijke genezing door de leerlingen van Jezus, Petrus en Johannes. Het was vlak na het Pinksterfeest. En als je een Bijbel hebt, dan mag je die erbij pakken en mag je meelezen in Handelingen 3. En ik lees daarvan de eerste 13 versen. Daar staat, op een dag gingen Petrus en Johannes, zoals gewoonlijk, omstreeks het 9e uur naar de tempel voor het middaggebed. En men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd er elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. En toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij hen om een aalmoes, een kleinigheid. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei, kijk ons aan. En de bedelaar keek naar hem op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei, geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. En hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. En onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. En daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend, springend en God lovend. En alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. En ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten. En ze waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. De bedelaar die klampte zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de hele menigte stom verbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. En toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk. Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd? Waarom staat u ons aan alsof het onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, de God van onze voorouders, aan Jezus, zijn dienaar, de hoogste Heer, heeft bewezen. Nou, tot zover ons verhaal. En tegelijkertijd, misschien denk je wel, dat is een mooi verhaal. Zo zijn er zoveel in de Bijbel. En je zou er ook makkelijk overheen kunnen lezen. En als ik dit soort verhalen in de Bijbel lees, dan merk ik toch een beetje, ja, dat was toen. Toen zag je elke keer die buitengewone wonderen, genezingen. Maar misschien merk je dat ook wel bij jezelf. Geloof je het nog steeds? Geloof je nog dat het waar is? Dat God vandaag nu nog steeds wonderen kan doen? Dat God geneest? Nou, dit verhaal is best explosief. Het is baanbrekend. Maar toch, misschien heb je al wel zoveel over die wonderen en in die Bijbel gelezen en gehoord. Laten we het nog binnenkomen. Mijn geloof is toch nog een beetje lafjes, merk ik. God geneest meestal niet zo spectaculair, dat is de praktijk. Maar man, dat je gewoon hier in de kerk op iemand afloopt en dan je zegt, van, joh, sta op uit je rolstoel, kom op en loop, in de naam van Jezus, spreek je genezing uit. Ja, gaan er toch een beetje voor naar Martin Koornstra of anderen. Maar zo krachtig als dat hier wordt beschreven, dat zien we nu niet meer zo vaak gebeuren. Hey, we maken in dit verhaal kennis met een man die al vanaf zijn hele leven verlamd is. En hij wordt naar de stadspoort gebracht, waarschijnlijk door familieleden. En daar ligt hij te bedelen. En hij kan eigenlijk helemaal niks meer. Alleen maar liggen. En Petrus en Johannes, die lopen zoals elke dag naar de tempel. En die lopen langs hem heen. En deze morgen staat er, kijken ze hem aan. En als je het Griekse woord ervoor vertaalt, dan staat er, ze kijken hem scherp aan. En dan spreken ze die bekende woorden uit, in naam van Jezus, sta op en loop. En allereerst, ze kwamen er elke dag langs. Dus ik zat het verhaal te lezen, hadden ze dan niet gelijk de eerste dag dat wonder kunnen doen? Verschrikkelijk lijden toch van die kerel. En iets anders wat opvalt, is dat die bedelaar, die man, die vraagt om een aalmoes, om een kleinigheid. Er staat niet bij dat hij Petrus en Johannes herkent. Maar ze kwamen er elke dag langs, staat er. En hij moet geweten of gevoeld hebben dat er een bepaalde autoriteit of gezag van die mannen uitging. Er staat in het hoofdstuk ervoor, er staat de vele tekenen en wonderen die de discipelen deden, die vulden iedereen met ontzag. Maar die man die vraagt om een kleinigheid. Nou, is hij bescheiden? Kent hij ze echt niet? Had hij geen groot geloof? Ik wil vanochtend 3 gedachten met jullie lezen over wat de Bijbel zegt over ziekengenezing. Het is toch een beetje dat explosieve van dit verhaal. En ik weet ook dat er in de kerk veel theologische hindernissen zijn, verschillend Bijbeluitleg. En misschien heb je zelf ook wel persoonlijke negatieve ervaringen rondom dit onderwerp. En ook in deze preek is het te kort tijd om alle misverstanden en alle Bijbelteksten rondom ziekengenezing te behandelen. Maar gemeente, geloven we dat in onze gemeente genezing of gebed om genezing voor zieken, net zoals in Handelingen gebeurde, dat dit voluit de plek mag krijgen in onze gemeente? Amen? Hoor ik amen? Yes. Nou, ik blijf ook even in de metafoor van het explosieve. Want dat is toch het mooie van dit verhaal. Ik wil dat vuurwerk laten ontploffen. En ik je vanuit dit verhaal kan meegeven rondom de genezing van zieken. En het eerste lontje, wat kan ik voor je doen? Wat doet Petrus als hij die bedelaar aankijkt? Scherp kijken. En ik geloof dat we hier iets van kunnen leren. Zeker als het gaat om bidden voor genezing. Want hoe bidden we eigenlijk? Of waar bidden we voor? Wij reageren soms net iets anders als Petrus en Johannes. Oh, ik heb last van mijn rug, man. Oké, we gaan voor je bidden. Jan, kom hier. Jan, de Heer, u heeft hem zo mooi gemaakt, Jan. We bidden voor genezing voor de rug van Jan. En wat doen we nou precies? Waar vragen we God nu precies om voor? Kijken we scherp? Willen we gewoon helpen? Of als we voor onze eigen nood bidden, hebben we zelf het vermogen om scherp te kijken naar onszelf? Heer, wilt u me vandaag weer helpen om weer lief of goed te zijn tegen die ontzettend irritante collega? Maar zou het ook iets met je eigen gedrag of met je gevoel van oordeel te maken kunnen hebben? En om zo te bidden, het is natuurlijk helemaal niet verkeerd. God luistert. God ziet de behoefte en ik zet hem bewust ook een beetje scherp aan. Dus voel je niet te veel aangevallen. Want God vindt het sowieso fijn om, als je naar hem toekomt, om iets met hem te delen. Maar ik vermoed dat hij ook af en toe glimlacht over de dingen die we uitspreken. Terwijl hij heel goed weet wat eronder speelt, welke laagjes eronder zijn in je hart, in je ziel. De echte nood of de echte behoefte. Een andere wonderlijke genezing waar ik aan moest denken toen ik dit las, was met Jezus. Er komt een blinde man naar Jezus toe en die schreeuwt, help me Jezus. En Jezus vraagt aan die man, wat kan ik voor je doen? Een blinde man, die vraag, slaat het op. Jezus ziet toch dat hij blind is? En in dit verhaal, er komt een bedelaar naar Petrus toe en die vraagt Petrus om een kleinigheid. En er staat dat Petrus scherp ziet. En Petrus die kijkt, net als Jezus, verder dan die vraag om die aalmoes. De Bijbel die spreekt voortdurend over herstel. Maar de redding en het herstel dat God aanbiedt, dat heeft betrekking op geest, op ziel, op lichaam, het hele plaatje. Ik heb sinds de tijd dat ik voorganger ben het voorrecht gehad om mensen van dichtbij te zien die aangeraakt worden door een preek, door een lied of een gebeurtenis en die dan een beweging van overgave willen maken. En wat volgens mij dan goed is om die persoon dan ook echt helemaal naar zijn ziel en zijn binnenste toe te laten gaan. Net als Jezus doet. Zijn emotie af laten maken. Of er gewoon voor die persoon zijn. Misschien aanvullende vragen stellen of juist dat scherpe kijken dat Petrus doet. Maar wij zijn in de kerk soms heel driftig met oplossingen aanreiken. Maar dat iemand net niet dan dat inzicht krijgt dat hij nodig heeft. Of dat die bodem van die put net niet helemaal bereikt wordt en dat ze weer weggestuurd worden. Het kan soms voelen een beetje als een magnetronmaaltijd die net even wordt opgewarmd, maar het wordt al snel weer lauw. Maar het echte brood en het ziel dat je lichaam nodig hebben, dat is er niet. Dus dat eerste lontje rondom gebed om genezing, durven we scherp te kijken. Naar onszelf, maar ook als we bidden voor anderen. Gebed om genezing begint allereerst om te proberen om echt onder de huid te kruipen van iemand waarvoor je bidt. Samen met de Heilige Geest natuurlijk. Maar die vraag van Jezus, wat kan ik echt voor je doen? Dan het tweede lontje. Gehoorzaamheid. Jezus geeft ons een hele gerichte opdracht om zieken te genezen. In mijn naam, zegt hij, leg zieken de handen op. En ziekte is een vijand van God. In het evangelie van Johannes, maar ook in de andere evangelieën, dan lezen we, Jezus kwam om leven te geven. Leven. En in de bediening van Jezus neemt herstel van ziekte, van aandoeningen, een hele natuurlijke plek in. En daarom geloven we ook dat ziekte niet van God komt. Of dat ziekte nodig is voor onze heiliging. Of dat ziekte een straf is van God. Of een kruis dat we moeten dragen. Of een beproeving van God. Ziekte is ook iets anders dan lijden. Het is een begrip waar God anders mee omgaat. Ze zijn niet hetzelfde. En in de vroege kerk vonden er veel vervolgingen plaats van gelovigen. En lijden en ziekte zijn toen onterecht veel te veel op één hoop gegooid. Het werd in die tijd beschouwd als iets opbouwends, als iets goed voor de geestelijke vorming. En daardoor is er steeds door de eeuwen heen minder nadruk komen te liggen op dat gebed voor de zieken, om genezing. En nog een laatste misverstand hierover. Dat God ziekte niet wil, betekent niet dat hij ziekte soms niet gebruikt. In de Bijbel staan verhalen waar God een volk of een persoon straft met ziekte. Hij maakt Saulus, later Paulus, maakt die blind, weet je nog? Maar in al die verhalen geldt, God doet dit om gedrag te veranderen. En als het gedrag verandert, dan geneest hij meestal ook gelijk. De ziekte duurt niet langer dan dat de zonde voortduurt. Het is nooit uitzichtloos of onverklaarbaar, zoals bij veel chronische ziekten wel het geval is. Dus ziekte, het is een vijand van God. Hij mag bestreden worden. En Jezus geeft ons, wij als zijn leerlingen, dan ook de opdracht om dit te doen. Genees de ziekte. Zieken. En wat ik in dit verhaal lees, is dat Petrus en Johannes gewoon gehoorzaam zijn. Ze doen gewoon wat God hen opdraagt. Ze zijn trouw en dicht bij God blijven. Ze lezen de schrift. Ze gaan elke dag naar de tempel. Gewoon je leven leven. Maar God doet blijkbaar iets buitengewoons met eenvoudige mensen die gewoon leven in gehoorzaamheid. En als je al die wonderen leest van Jezus, dan viel me nog iets op. Er staat bijna bij alle verhalen na zo'n wonder, en hij vroeg hen nadrukkelijk om er met niemand over te praten. Jezus dus, hè? Waarom doet Jezus dit? De wonderen, dat is toch het explosieve elke keer? Maar Jezus wilde blijkbaar geen nadruk tijdens zijn leven op het wonder. Hij wilde volledige focus op zijn boodschap. Dat Griekse woord voor genezen, soizo, dat betekent ook redden. Dus Jezus' gezag om te genezen, nou Anne zei het net al, is hetzelfde als het gezag om ons van zonde te verlossen. Het gaat over herstel van geest, ziel en lichaam. En bij Jezus daar ligt de nadruk op het koninkrijk van God van nu. Dat is al in gang gezet door zijn komst. En die beweging van herstel, die wordt volop afgemaakt in Handelingen. Waar wij nu in de voetsporen van Jezus aan het woord zijn. En dat zijn we, leerlingen van Jezus. Niks buitengewoons, struikelend, foutenmakend. Maar gehoorzaam aan die opdracht van Jezus. Nou, Petrus en Johannes die geven hier gehoor aan. Maar nu in het openbaar, nu groots, nu mag het. En dit kon gebeuren, zegt Petrus, omdat de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze voorouders, aan Jezus, zijn dienaar, de hoogste Heer heeft bewezen. Jezus is gestorven en zijn werk gaat nu door in ons. Het is de missie van de kerk, maar ook de opdracht van de Vader. En ik vind het nog steeds super spannend als ik voor genezing bid. Als ik woorden uitspreek, als in uw naam spreek ik genezing uit over het lichaam van die of die. Maar gebedsgenezing hangt niet af van onze eigen interpretatie of theologische uitleg of magische formules of allerlei gebedsmodellen voor genezing. Maar gewoon van vertrouwen, van moed. We hebben de opdracht om zieken te genezen. Dat vergt vertrouwen. Je uit durven te spreken in naam van Jezus. En de vraag aan jou en aan jullie natuurlijk. Doe je mee? Heb je dat verlangen ook? In onze studieavonden rondom gebed om genezing hebben we een paar tips of stappen doorgedeeld die je in gedachten kunt volgen over dit onderwerp. En het zit allemaal een beetje in het verlengde van wat ik zojuist zei. Als we voor iemand bidden, dan mogen we samen met de Heilige Geest proberen te onderscheiden wat iemand werkelijk nodig heeft. En als je de cursus niet hebt kunnen volgen en je wilt die meer over weten, daar staat in onze nieuwsbrief van gisteren een link naar een boek dat we gebruikt hebben als basis voor ons onderwijs hierover. Van harte aanbevolen. Maar wat we op deze avonden ook delen is dat de ziekengenezing, als we dat zien uit deze tijd, als je die op een rij zet, dan zie je dat genezingen veel vaker door de tijd heen plaatsvinden. In plaats van direct zoals in Handelingen gebeurde. Dat kan uiteraard ook en dat gebeurt ook nog steeds. Maar we zien het vaker gebeuren dat het een proces is. En dat betekent ook dat als je voor iemand bidt, dat je uithoudingsvermogen op de proef wordt gesteld. Hou vol, kijk regelmatig terug met de persoon waarvoor je bidt. Is er reden tot danken? Bidden we opnieuw? En als er resultaat is, laat het dan door een arts bevestigen. Dank ervoor, getuig ervan. Nou, we hebben het laatst gedaan bij Boas, die genezen was van zijn knie. Maar ook andere gemeenteleden die hebben bijzondere genezingen meegemaakt. Het gebeurt nog steeds, gemeente, en die verhalen willen we horen. Ze getuigen en ze wijzen allemaal naar Jezus. Dus die eerste twee lontjes van vuurwerk, scherp kijken. Wat kan ik voor je doen? En de tweede is gehoorzaamheid. Dan nog een derde, laatste lontje als bemoediging. Besef één ding, mensen. We hebben de autoriteit van Jezus gekregen. Van Jezus zelf. Als je al die Bijbelverhalen leest over wonderen, dan zie ik bij die ene zieke een vurig geloof. En bij de andere zieke, zoals de bedelaar, zijn weinig sprankjes van geloof te bekennen. Maar wij geloven binnen Mozaïek niet dat als je maar genoeg gelooft of voldoet aan Gods regels en normen, dat een soort van formule is voor een groot genezingswonder. Maar we hebben wel de opdracht en de autoriteit gekregen van Jezus. Maar gebed om genezing, het blijft een mysterie. Dat is de realiteit. Maar we geloven binnen Mozaïek niet in de name-and-claim gedachte. God gaat je genezen, dat hebben we nu uitgesproken, daar mag je op gaan staan. Dat het een soort van magische formule wordt bij voldoende vroomheid, zoals Petrus dat noemde, of bij voldoende menselijke inspanning, dan levert God. Wij geloven er niks van. We leven in Gods koninkrijk. Dat is de ene kant, dat is de realiteit. En daarom, genezingen gebeuren nu nog steeds. Ik heb bijzondere verhalen gehoord van onze voorgangers in Kenia, waar mensen bevrijd worden van demonen en waar ziektes radicaal genezen, zoals in Handelingen hier gebeurde. En tegelijkertijd die andere kant. Het is ook nog een nog niet, zoals het zou moeten zijn. En de aanwezigheid van ziekte hoort misschien ook wel bij ons tijdgewricht, waar Satan zijn staart roert. We zien mensen ziek blijven. We zien jonge mensen overlijden. Ik vind tegelijkertijd dan ook weer mooi om die nuchterheid in Handelingen te zien bij de discipelen als het gaat om ziekengenezing. Want ook zij worden geconfronteerd met een dubbele realiteit. Want we lezen dat er kracht was om te genezen, maar ook dat er gelovigen in hun midden waren die niet genazen. Timotheus die bleef last houden van een maagkwaal. En Trofimus die werd door de grote Paulus ziek achtergelaten op een van zijn zendingsreizen. Nou, zo zijn er nog talloze voorbeelden. Maar gemeente, de duivel is al wel verslagen, hè? We hebben een koning die de macht van ziekte en de dood heeft overwonnen. Dus het gaat hier ook om het terugwinnen van Gods koninkrijk. En waar het mee begint, is gehoorzaamheid. En de moed hebben om risico te lopen. Als je om genezing bidt, dan mag je voortdurend het gevoel houden dat je balanceert tussen een wonder en een ramp. Want je loopt kans om verschut te staan. Om verslagen te worden zonder dat je hiervan de oorzaak kent. Maar laten we alsjeblieft geen zondebok zoeken als het wonder uitblijft. Niet bij jezelf en niet bij anderen. Maar durven we God te vertrouwen. Om wie hij is, grote koning van hemel en aarde. Een liefdevolle vader die ons door en door kent. Die betrokken is op ons, op jou. En die persoonlijk alle details van je gezondheid kent. Of de aanwezigheid ervan. Ziekte, dat weet hij ook. En gemeente, dit gaat ook over ons Godbeeld. We preken hier vaak over een liefdevolle God. Maar als je toch stiekem denkt dat er een boze, wraakzuchtige God bestaat die achter de coulissen in de hemel allerlei ziektes op ons afvuurt, dan mag ik tegen je zeggen, dat is niet onze God. Dat is niet onze God. Het is vandaag Palm Pasen. En de mensen staan langs de weg met takken in hun handen. En ze roepen, Hosanna, Hosanna, red ons Heer. En al die mensen die hopen op een quick fix. Een Messias die hen zou bevrijden van de Romeinse overheersing. Die hun problemen zou oplossen. Die hun leven weer op orde zou brengen. Oh, maar Jezus gaat dieper. En daar staan we deze week bij stil. Niet alleen een paar zieken genezen. Niet alleen tijdelijk iets herstellen. Jezus kwam voor iets veel groters. En de weg van Jezus die loopt niet via een juichende menigte. En wij kunnen er ook wat van. Het bestormen van de hemel om te bidden voor genezing. Maar de weg van Jezus die loopt via het kruis. En dat kruis laat zien, onze diepste nood zit veel dieper. Gebrokenheid, schuld. Alles wat ons van God verwijdert. Tot in de kern van ons bestaan. Wat kan ik echt voor je doen? Wat heb je echt nodig? Jezus zegt, ik kom niet alleen je omstandigheden herstellen. Ik kom jou herstellen. En dan opnieuw de vraag. Wat als dit waar is? Dan wordt deze vraag voor jou misschien in één keer persoonlijk. Wat als het waar is dat Jezus echt bewogen is met jou? Dat hij zelfs zo ver ging dat hij het lijden binnenstapte. Niet voor een tijdelijke oplossing, maar voor radicale herstel van binnenuit. God redt niet op afstand. Je hoeft niet langs de kant te blijven staan. Hij komt er middenin in jouw ziekte, in jouw gebrokenheid. Hij heeft het zelf gedragen. Dat is waarom het kruis zo radicaal is. En als je vandaag genezing nodig hebt van ziekte, van zonde, van pijn of wat dan ook, dan ben je hier aan het goede adres. Welkom. Welkom om misschien vandaag voor het eerst wel Jezus jouw wonden aan te laten raken. En de mensen hier vooraan proberen in het ministry team, het lieve ministry team, die straks zo ook klaar staat als we een lied gaan zingen. Die proberen scherp te kijken. En die willen niks liever dan dat Jezus groot wordt gemaakt. Op welke manier dan ook. Want kijk tot slot naar die reactie van die bedelaar in ons verhaal. Die verlamde, die staat aan het einde van ons verhaal in één keer stevig op zijn voeten. Hij staat te springen. Hij staat God te loven. Hij laat mensen zien wat er met hem is gebeurd. Het lijkt bijna weer Palm Pasen, juichende mensen. En nu springt hij daar door de tempel, God lovend. Alsof de vreugde van Palm Pasen opnieuw losbarst. Hij loopt niet meer, maar hij springt. Hij is niet meer alleen. Scherp kijken, mensen. Hij kan niet alleen weer lopen. Hij is ook weer verbonden met mensen. Hij mag de tempel weer in. Hij is rein om in de aanwezigheid van God te zijn. Man, wat een getuigenis is dit voor iedereen. En wat een verhaal wil hij ook door jou laten klinken. God krijgt de eer van totaal herstel als wij durven uitstappen. Vandaag op Palm Pasen komt koning Jezus Jeruzalem binnen. Maar het verhaal stopt daar niet, hè. In Handelingen zien we wat er gebeurt nu Jezus zijn werk voortzet. Mensen worden letterlijk opgericht. Levens worden hersteld. En gewone mensen zoals jij en ik staan vandaag niet meer langs de kant van de weg Hosanna te roepen. Maar ze mogen de kracht van Jezus daadwerkelijk ervaren in hun leven. En als je genezing nodig hebt, Jezus wil je aanraken. Kom naar voren, ik gun het je zo, op wat voor manier dan ook. En over het gebed voor genezing, tegen alle gebroken, struikelende mensen in deze gemeente, mag ik namens diezelfde Jezus zeggen, ga de wereld in en bid. Leg mensen de handen op. Durf risico te lopen, juist vanuit de bewogenheid voor die ander. Want ik heb jullie gezag gegeven, zegt Jezus. En ik ben met jullie tot het einde der tijden. Amen.